Welkom bij de Revolte. Waarom vinden we het normaal om dieren op te sluiten, vet te mesten, kunstmatig zwanger te maken, hun kinderen af te pakken, ze naar het slachthuis te sturen en dat vervolgens eten te doen? En waarom vinden we iemand die daar niet aan mee wil doen vaak extremer dan het systeem zelf? Vandaag praten we met iemand die daar heel helder over schrijft. Carolina Trujillo, schrijfster, columnist voor NRC, veganist en auteur van onder meer De Instructies. Een roman over dierenactivisme en een aanslag op het grootste slachthuis van Nederland. En we willen het vandaag niet alleen hebben over veganisme, want Carolina schrijft ook scherp over journalistiek en de opkomst van het fascisme. Over de vraag hoe media omgaan met de macht en specifiek hoe talkshows, kranten en redacties extreem rechts steeds weer een podium geven onder het mom van debat, nuance of hoor en wederhoor. Wij bespreken met haar wat dit soort journalistiek doet met onze democratie en hoe echte kritische journalistiek eruit zou moeten zien. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. Mijn naam is Abdelkader Karbash en ik zit hier met Hans Rodenburg.
Ja, en we zitten hier vandaag dus met Carolina. Welkom Carolina, leuk dat je bent.
Dank je.
We gaan met jou bespreken eigenlijk hoe geweld op allerlei manieren wordt genormaliseerd in onze samenleving op het moment. Geweld tegen dieren door het dus vlees- of zuivelproductie te noemen. Geweld tegen vluchtelingen door het te zorgen van gewone mensen te noemen. En geweld tegen minderheden en andersdenkenden door het een stevig debat en de vrijheid van meningsuiting te noemen. We gaan het daar allemaal over hebben. Voordat we beginnen, wil jij nou thuis ook meepraten? Doe dat vooral. Je kan vragen insturen via de revolte of de linksrevolte.nl. Of door mee te praten op onze socials. We zitten eigenlijk op vrijwel alle socials behalve X. En daarnaast hebben we nog een specifieke vraag voor je. We hebben namelijk als podcast geen adverteerders en geen betaalmuur. Maar dat betekent dus wel dat we afhankelijk zijn van de steun van jou als kijker of als luisteraar. Dus wil je meebouwen aan media voor mensen zoals als jij en ik? Doe dat vooral. Steun ons via petjeaf.com/linksrevolte. En dat kan al vanaf €3 per maand. En daar koop je tegenwoordig ongeveer een potje tomatenpuree van maximaal voor dat geld. Dus dat moet eraf kunnen.
Ja, of een biertje.
Je kijkt verward.
Het is veel goedkoper.
Ja,
tomaat.
Ja, dat is een hele duur tomaat. Ik wou het niet zeggen.
Ik probeerde heel dramatisch de inflatie neer te zetten, jongens. Nou, je kan er bijna geen biertje meer voor krijgen.
Nee, dat is waar. Ik ben weer te optimistisch over inflatie. Ja.
Nou, goed dat jullie me gelijk live fact-checken, jongens. Fijn dit. Laten we naar het gesprek gaan, Carolina. Want het leek ons heel leuk om te beginnen gewoon met een opening fragment uit je boek, De Instructies.
Ja.
En jij bood aan dat je dat wel zou willen voorlezen.
Ja, dat ging ik doen. Ik ga een fragmentje voorlezen. Want het is een boek over een groep activisten die vooral dingen in brand steken. Vooral een groot slachthuis. Maar daar moeten ze eerst voor oefenen op kleinere dingen. Dus ze hebben in het begin eerst een paar vrachtwagens geprobeerd in brand te steken. Dat is soort of gelukt. Alleen er is ook een activist verbrand. En nu keren ze terug van die plek naar de bungalow die ze hebben gehuurd voor deze actie.
Ja.
De fietsen stonden al tegen de schuur toen wij naast het huis parkeerden. De honden verwelkomden ons alsof we een week weg waren geweest. Nora was het bad al aan het vullen met koud water. Mayo moest daar met kleren en al ingaan. Mayo is de gozer die zich verbrand heeft.
Ja.
Dan kon dat spul losweken. Dat spul was het trainingspak dat half was gesmolten. De mouwen waren compleet verschroeid. De voorkant van het jasje ook. Voor gedegen brandwondenbehandeling was het al te laat. We moesten allemaal de badkamer uit, zei Nora. Het was daar te druk en we zaten vol bacteriën. Abby begon in de wastafel over te geven, dus zij mocht blijven. Toen ik wegliep, klaagde Mayo dat hij het koud had. Dat hij sprak, leek mij een goed teken. Ik liep achter Wotek de trap af. Je moet nooit synthetische kleren dragen bij acties, zei hij. Niet als daar vuur bij is. Altijd katoen. Hoe zwaarder, hoe beter. Nora zegt dat ik dat in de white paper moet zetten. Doris had de tv al op de landelijke zender. Dimitros keek op zijn tablet. Even later verscheen Nora beneden. Dat spul zit helemaal vastgeplakt aan zijn huid, zei ze. Dat moet je niet lostrekken, hè, zei Doris. Nora haalde het EHBO-kistje van de muur. Weet iemand wat hij in zijn haar smeert? Vroeg ze. Wotek zei dat je bij acties niks in je haar moest smeren. Hooguit iets brandvertragends. Liefst alleen een nat hoofddeksel op. Volgende keer mag jij de kledingkeuzes checken, zei Nora. Wotek leek tevreden. Doris vroeg of ze moest komen helpen. Nora zei ja. Ik dacht alleen maar, volgende keer.
Prachtig. Wat goed. Ja, want Carolina, we gaan het vandaag met jou hebben over de strijd voor dierenrechten. En ook de strijd tegen extreemrechts en het fascisme. Mm-hmm. Nu viel Hans en mij op dat je vaker schrijft over gewelddadig verzet. Dus Korea tactieken zoals bijvoorbeeld ook brandbommen gooien, slachthuizen in de fik zetten. Ja. Waar komt die fascinatie bij jou vandaan?
Het valt mij ook achteraf op van het is me achteraf opgevallen van weer een boek waarbij iets in de fik vliegt. Dus bij een eerdere vrij radicale was het de miljonairsfair.
Ja.
En dat heet nu Masters of Luxury of zo.
Ja, in een rij is dat, hè? Dat
ja. Maar en bij deze een slachthuis. En ik geloof dat er wel eerder wat verbrand is. Maar mijn ouders waren guerrilla-strijders, dat wisten jullie. En in Uruguay tegen de dictatuur. En toen wij opgroeiden, je groeit op met de verhalen uit de jeugd van je ouders. Hè? Die vertellen van toen wij jong waren, deden we dit en dat. Dus wij groeiden toch op met dat soort verhalen. En dat nestelt zich denk ik toch in een soort vat van waar verhalen vandaan komen.
Ja, want die guerrilla-beweging, dat heette de Tupamaros, hè?
Ja.
En kan je wat meer vertellen over wat voor beweging was dat?
Een stadsguerrilla-beweging. Best een onder guerrilla-groepen best een populaire. Ze waren best wel efficiënt. En gevangenisuitbraken, daar stonden ze bekend om. En er is ook meer dan één handboek guerrilla-strijd uit die kringen verschenen. Dus dat werd dan weer opgenomen door andere guerrilla-bewegingen elders in de wereld.
Het vet.
Ja.
Dat is trouwens ook wel een parallel. Want in het fragment wat je voorlas, dan zegt die hoofdrolspeler Mol, die zegt al van dat hij aan het schrijven is aan een soort white paper. En dat moet dan een soort handleiding worden voor andere dierenactivisten.
Ja.
Ik zag in een recensie ook van jouw boek dat iemand die omschreef het van dit is een beetje de how to blow up a pipeline van de polderweilanden. Als het bijna een instructie van hoe je dierenactivist radicaal kan zijn.
Ja,
heb je hem ook bewust zo ingestoken?
Nou, ik heb how to blow up. Ik was met dit boek bezig toen how to blow up a pipeline. In ieder geval toen de film uitkwam. Daarna heb ik het boek gelezen. Maar dat was niet zo heel erg een handleiding. Dat was meer het was niet een handleiding van hoe.
Nee, het is niet heel praktisch inderdaad.
Nee, het is meer een historisch zicht op hoe dit soort bewegingen, wat hun rol is geweest in de geschiedenis van verandering. Toch meer?
Het is meer de legitimatie van radicaal verzet dan dat het echt erin geschreven staat. Hoe blaas je nou echt een pijplijn op?
Ja, dus die titel is misleidend. Want dan zou dit kunnen zijn hoe blaas je een slag huis op, maar het werd maar er zijn wel met die titel zijn in ieder geval parallellen en dat het er is wel in de film zit wel een verhaal van jongeren die een pijpleiding gaan opblazen. Ja. Daar gaat die film wel over, maar dat zit niet erg in het boek.
Nee.
Ja, ik denk dat ze het toch ergens cinematisch moesten maken door iets op te blazen.
Ja.
Om toch wat bioscooptickets te verkopen natuurlijk.
Ja.
En dat zou denk ik ook strafbaar zijn, toch? Als je echt een handleiding gaat schrijven over hoe blaas je dingen op. Volgens mij kan je dan vervolgd worden als.
Dit is dan ook een roman.
Nee, even voor de kritische luisteraar. Ja. We hebben het hier over een roman. Ja. Maar dat vond ik ook heel leuk aan jouw boek en sowieso ook aan je columns. Mm. De manier waarop ook dit fragment. Ik vind het echt hilarisch hoe ze gewoon dat gestuntel. En het gaat vooral. Het is een beetje een tragicomisch verhaal eigenlijk over dierenactivisten die super idealistisch zijn, maar ook ontzettend aan het kloten zijn de hele tijd, hè?
Ja, behoorlijk. Ja. Maar ook wel op goede manieren, toch? Want er is er ook eentje die kan explosieven maken, maar elke keer als hij iets opblaast, heeft hij te veel gebruikt. Ja.
Dat is echt heel leuk. Dat is echt heel leuk. En over dierenrechten gesproken, een paar weken terug hadden we Teun van de Keuken ook te gast. Mm-hmm. En die stelde eigenlijk dat het heel moeilijk is om dierenactivist te zijn in deze maatschappij. En vooral om vegan te zijn. Dat onze maatschappij er niet op is ingesteld.
Ja.
Was jij volgens mij niet helemaal mee eens?
Nee, de stoom kwam uit mijn oren thuis. Want er zijn wel twee verschillende dingen. Activist of vegan. Heel veel mensen zijn vegan, maar nog niet activist. Nee. Ik vind dat je eigenlijk als vegan zou je eigenlijk ook activist moeten zijn. Maar dat,
waarom?
Nou, dan komen we bij de definitie van veganisme. En dat is dat. Dat is waarom er stoom uit mijn oren kwam. Dat jullie het met Teun van de Keuken heel erg als een dieet behandelen. Alsof veganisme een dieet, zeg je dat zo? Ja, een dieet is, hè? En dat is het niet. Dus dan hoor je uitspraken zoals ik zit een beetje tussen vegetariër en veganisme in. Ja, vegetariër is een dieet, maar veganisme, de oorspronkelijke definitie is dat het een ethisch principe is, een doctrine.
Een isme, ja.
Dat de mens zou moeten leven zonder andere dieren uit te buiten. Dat is het. Dus dat je ze dan niet opeet, komt daaruit voort. Maar je gaat ook niet naar stierengevechten of naar hondengevechten, naar dolfinaria. Je draagt hun huid niet als kleding. Gewoon alles wat uitbuiting van dieren,
ja.
Wat daarmee te maken heeft, daar hou je. Weerhoud je, zeg je dat?
Ja.
Reframe from, hoe zeg je dat?
Ja, dat was er weerhoud je zo van. Ja.
Dus dat is het. Dus wanneer mensen het als een dieet gaan behandelen, dan zitten ze. Dan ben je verwarring aan het stichten, want dat is het niet.
Het is bijna meer een soort modetrend van ik ga even een halfjaartje geen vlees eten.
Nou, dan krijg je wel dat soort uitspraken als. Veganisten hebben het allemaal moeilijk. Terwijl zou je zeggen dat als je tegen racisme bent, dat je het dan moeilijk hebt om geen racist te zijn, om iemand niet te discrimineren. Oh, joh, moeilijk, want de rest van de maatschappij doet het wel.
Ik word heel erg geprikkeld om mensen om racist te zijn. Ja, dat soort gesprekken zouden heel absurd zijn. Ja,
ja of,
heel
je, of je vrienden zijn allemaal racisten, dus dan moet je het zelf ook maar gaan doen, want anders is het ongezellig.
Ja.
Ja, dus weet je, vegans, ja, als je vegan bent, dan is het. Heeft het daarmee te maken, met een rechte kwestie te maken, niet met een dieet.
Nou, ik vind het misschien toch wel een interessant parallel, want ik ben het helemaal met je eens. Maar dat is wel wat vaak wat je hoort. Hè? Dat mensen dan, bijvoorbeeld als ze naar een dorp gaan in Brabant, dat ze dan ineens toch maar besluiten om bij hun familie een stuk vlees te eten. Mm-hmm. Omdat ze het idee hebben dat ze anders niet geaccepteerd worden.
Mm-hmm.
Hoe kijk jij daar? Want ik heb het idee dat heel veel mensen toch een bepaald soort, ja, een soort sociale druk voelen om vlees te eten bijna.
Dit geldt trouwens net zo goed voor racistische grappen, om daar toch maar bij mee te lachen.
Ja, ja. En seksistische grappen ook. Ja. Ja. Maar dat hadden jullie ook in dat gesprek. Hoe moeilijk is het om vegan te zijn? Oh, moeilijk. Dan moet je in een menu moet je ineens vegan gerecht gaan kiezen. Of mijn hemel gaan vragen of ze iets vegans hebben. Hoe moeilijk is dat? Maar weet je, wij zijn niet de slachtoffers in dit onrecht. Als we teruggaan dat het een rechte kwestie is. En iemand is hier de sjaak, dat zijn de dieren. Wij zijn niet de slachtoffers. Dus als je gaat zeggen hoe moeilijk jij het hebt met je vegan keuze, dan ben je het vergeten dat het slachtoffer is die koe of dat kalf of die kalkoen. Zij zijn de slachtoffers. Dus als jij gaat kijken naar hoe moeilijk jij het hebt, dan ben je eigenlijk aan het kijken van wat de moeite die verkrachter moet doen om die vrouw te verkrachten. Oei, wat heeft hij het moeilijk?
Ja.
Weet je, daar komt het eigenlijk
toch, die verleidingen zijn te sterk. Ik heb het heel zwaar. Ja.
Ja, jij bent niet het slachtoffer. Dat zijn die dieren. Jij bent de dader als je dieren eet.
Ja. Ja. Ik moet gelijk denken, door de vorige aflevering met Teun kregen we dus ook alweer een reactie wel van iemand die zei, hou alsjeblieft op met het gelijkstellen van dieren en mensen. Ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Want Teun had bijvoorbeeld in het gesprek dat hij heel duidelijk aangaf van ja, eigenlijk als je naar het onderzoek kijkt, er zit gewoon heel weinig verschil in in emoties en in pijnlijden en dat soort zaken tussen mensen en dieren. Krijg je ook vaak nog dit wel te horen van ja, maar de mensen en dieren zijn niet gewoon niet gelijk?
Ja, dat is een beetje jammer, want mensen zijn dieren. Dus mensen die al zeggen dat mensen en dieren niet gelijk zijn, die weten dan niet eens dat de mensen en dieren zijn. Dus dan moet je van heel ver komen in zo'n gesprek. Maar nee, op zich, kijk, zeker voor de wet van mij, en ik denk dat heel veel vegans daarmee eens zijn. Dus een dier hoeft geen rijbewijs te moeten halen, hoeft geen kiesrecht per se. Maar wel het recht op het mogen grootbrengen van hun jongen. Of besluiten met wie ze zich wel voortplanten en met wie niet. En een leven vrij van pijn en uitbuiting. Dat soort basale rechten, dat moeten we ze toch kunnen geven. Geen object zijn. Ja,
want bij huisdieren kunnen we dat dan bijvoorbeeld wel. Want bijvoorbeeld over dat als een hondje in een auto zit in de zomer, dat is iemand dan het raampje intikt, dat is dan een held.
Gaat
de hond niet dood.
Ja.
Maar als allemaal activisten een dierenstal bezetten, dan zijn de rapen gaar.
Ja.
Dan is iedereen heel boos.
Ja, dan.
Jij noemde dat speciesisme volgens mij, Caroline.
Ja, maar dat is niet mijn verzinsel. Dat is gewoon zoals je seksisme hebt en racisme, heb je speciesisme. Dat is gewoon discrimineren op soort. Dus dat je een koe mag je van alles flikken, een hond niet. Maar op zich, weet je, huisdieren worden ook uitgebuit. Want als je ze bij de fokker haalt, dan worden ze gefokt. Dan mogen ze ook niet kiezen.
Konijntjes in zo'n hokje helemaal alleen.
Ja, goudvissen. Weet je, dat is gewoon nog steeds het gebruik van dieren als object en dan voor menselijk plezier. Dus huisdieren zijn niet vrijgesteld van ellende, hoor.
Helaas niet.
Alleen de dieren in de veehouderij hebben het wel een stuk zwaarder. Ja. Of vissen in netten.
Ja, die al helemaal. Ja. Maar hoe komt het, denk je, dat mensen toch dat verschil maken tussen huisdieren en productiemiddelen eigenlijk, hè, zoals varkens en koeien?
Ja, maar ik weet niet of ze zo'n heel sterk verschil maken. Want als ze een huisdier willen laten inslapen, dan doen ze dat. En dus het zijn nog steeds objecten. Weet je, jij zei net aan het begin bij de introductie, zei je, waarom vinden we het normaal om dit met dieren te doen, hè, wat er in de veehouderij gebeurt. Maar volgens mij vinden mensen het helemaal niet normaal. Want als ze het moeten zien, als mensen een slachthuis moeten inlopen en daadwerkelijk zien wat dieren wordt aangedaan, dan is iedereen van de kaart. En iedereen denkt dan, oh ja, maar dit is niet zoals het normaal eraan toe gaat. En je kunt dieren ook op een normale manier doden. Ja, hoe dan? Wat is die normale manier van onthoofden?
Yeah.
Dus als je mensen beelden laat zien van slachthuizen of van stallen, dan vindt niemand dat normaal. Hoe zeugen worden gehouden, hoe ze de hele tijd moeten ze biggetjes baren en die worden dan jouw bacon en jouw ham. Dat zijn gewoon biggetjes. En die zeugen liggen vast, kunnen hun jongen niet verzorgen. Als mensen dat zien, vinden ze dat niet oké. Okay. Dus het is niet dat we het normaal vinden. Omdat het bij ons weg wordt gehouden, zijn mensen nog bereid die producten te kopen.
Ja.
Maar zou je ze laten zien wat het leed is achter die producten, dan denk ik dat heel veel mensen vegan zouden worden. Zeker als je het kinderen zou laten zien.
Ja.
En je geeft ze die optie, weet je. Maar we krijgen die optie niet als we klein zijn. Er wordt ons niet gezegd, hey, je mag kiezen, wil je vleeseter worden of wil je veganist zijn?
Ik doe dat nu dus met mijn kinderen. En mijn oudste, mijn zoontje, die het is heel grappig. Ik heb hem gewoon helemaal niet opgedrongen. Maar ja, ik eet geen vlees. En op een gegeven moment vroeg hij dan van waarom niet. Nou, uitgelegd, ik vind dat zielig. En sindsdien is hij zelf ook vegetariër. Het is een heel makkelijk besluit voor hem geweest. Ja, dat klinkt gewoon heel logisch. Ja.
Ja.
Dieren geen pijn doen, nee, vind ik ook.
Nee.
Oké, okay, punt.
Ja. Je vraagt het kinderen, ze zullen je heel snel uitleggen.
Ja.
Dat is niet oké om vleeseter te zijn of zuivel te consumeren. Elk kind van 5 kun je dat uitleggen. Maar ja, die waarheid wordt gewoon bij ze weggehouden, bij ons allemaal. En dan moet je pas op je 40ste ontdek je waar de fuck je mee bezig bent geweest je hele leven. En dat niemand het je heeft verteld. Je juf niet, je moeder niet, je oma niet.
Ja.
Nee, het is bijna een soort propaganda die je zo dagelijks meekrijgt. Dat je dan de beelden die je eigenlijk op televisie ziet, ook van de boerderij. Het zijn allemaal van die schattige diertjes. Die allemaal heel happy met de boer. Die heeft zo'n lammetje in zijn arm. Die voedt hij wat dan met zo'n melkflesje.
Ja.
Dat is helemaal niet waar.
Programma's als Boer zoekt vrouw en dat soort dingen.
Ja, maar het is ook subtieler dan dat. Het is ook dat idee van, oké, als we allemaal vlees eten, dan is het gezellig. En zodra we dat niet meer doen, dan is het ineens niet gezellig. Hoezo dan, weet je? Hoezo is het niet gezellig om een vegan pizza te nemen in plaats van eentje met een dood dier erop. Het zou andersom moeten zijn. En toch, ook met die podcast toen jullie dat met Teun van de Keuken deden, was je eigenlijk nog steeds het vlees eten aan het promoten. De hele tijd door. Hoe moeilijk het was voor vegans, hoe lekker. Toen hij Teun, sorry. Maar toen hij een lijst gaf van alle lekkere boodschappen die hij deed, die hij moest doen, alle lekkere dingen die hij moest halen. Zo, lam, vis, weet je. Als er niet een dier voor omgelegd was, dan was het gewoon niet lekker.
Ja,
een goed punt.
En dat is niet zo. Dus.
Nee, mee eens. Nee, je kan superlekker vegan koken. Nee, 100%.
Ja, en wat ik wel merk is, ik ben nu een tijdje vegan. Eigenlijk sinds de podcast met Teun. En ik heb ook een keertje met jou daarover gebeld.
Uh-huh. En jij zei, nadat ik met Carolina had gebeld, was ik definitief.
Toen voelde de hypocrisie heel diep. Toen ben ik uit schaamte gestegen.
Je werd even gekold gewoon.
Nou, op zich. Nou, ik zat te denken van, eigenlijk had ik niet zo heel veel vlees. Als ik vlees had, was het kip. Dus ik dacht, oké, dan kan ik het prima proberen. Ik ben sowieso niet de grootste kaasfanaat. Nu merken bij heel veel mensen dat hun grootste argument is om niet vegan te zijn, kaas.
Ja.
Maar wat vooral opviel is, als ik met mensen erover praat, ik zie het heel erg als persoonlijke keuze. Voelen zij zich aangevallen dat ik vegan nu ben?
Ja, maar dat is het meest vervelende van vegan zijn, is dat mensen zich aangevallen voelen alleen door jouw aanwezigheid.
Door je zijn.
Ja.
Waar ik denk dat het heel erg door komt, is, tenminste de mensen die ik omga, toch wel enigszins begrip hebben en zich bijna haast schamen voor het feit dat ze eigenlijk ook meedoen aan een systeem wat eigenlijk niet goed is voor dieren. Dat ze bijna het zien als een soort waardeoordeel dat ik vegan ben geworden.
Ja.
Alsof zij iets verkeerds doen.
Ja, maar dat is het ook. Je confronteert, maar ook als je zelf vegan wordt, moet je zelf accepteren dat je tot nu toe ben je gewoon fucking wreed geweest naar dieren. En dom en blind, want je wilde het eigenlijk niet doen, maar je deed het wel. En ze hebben je al die jaren weten wijs te maken dat dit oké was om te doen. En wat je ook vaak hebt, is dat je het hebt over de moeilijkheid van vegan zijn en de nadelen ervan. Maar het voordeel daarvan vergeten we vaak te benoemen. En dat is dat je eindelijk kunt stoppen met hypocriet te zijn. Je gaat nu eindelijk leven naar de waarden die je zegt te hebben. Je wil dieren niet mishandelen voor een sandwich. Je wil dieren niet mishandelen voor een paar laarzen, maar je doet het wel. En dat is het fijne van vegan zijn is, oké, nu
Klopt, nee, het is een hele andere mindset. Want ik kan me ook wel heel goed herinneren. Ik weet niet meer welk debat dat was, maar dat Lilianne Ploemen toen zei, volgens mij werd ze aangevallen door een rechtse partij.
Die was de partijleider van de PvdA.
Partijleider in dat moment. Volgens mij voor een jaartje was dat. En die zei, ja, we gaan niet de gehaktbal van de gewone burger afpakken. En ik dacht, hel ja, ik ben het helemaal eens. We moeten niet de gehaktbal afpakken van normale mensen.
Nee.
Omdat dat, denk ik, toch ook in mij heel erg bijna een soort cultuurstrijd was van, nee, het vlees pakken ze ons niet af.
Ja.
Dat natuurlijk nergens op slaat.
Maar je eet nog steeds gehaktballen nu, toch?
Nee.
Maar plantaardige? Ik eet nog wel gehaktballen.
Ik heb überhaupt niet zoveel gehaktballen gegeten in mijn leven. Dus ik weet überhaupt niet waarom ik dat zo erg aansprak.
waarom ik de gehaktbal zo... Ja.
Waarom dat zo'n cultuurteken is. Maar daarin ook worden mensen heel erg neergezet als het slachtoffer van bijna de vleesindustrie, dat we vlees moeten eten.
En die gehaktbal, daar zit gewoon iemand in, als hij van vlees is, iemand die had willen leven. Weet je, eigenlijk was dat al niet voor jou om te nemen. Het is iemand anders, zijn leven blijft daar vanaf. Dus ook zo mijn gehaktbal. Nee, dat is van dat varken en die koe die je nu aan het eten bent. Maar kijk, politieke partijen en in zekere mate ook organisaties die zeggen voor dierenrechten op te komen, zoals de dierenbescherming, die zijn gewoon afhankelijk van mensen die hun willen stemmen of die geld willen doneren. En er zijn heel veel mensen die nog gehaktballen waar dieren in zit eten. Dus die willen ze te vriend houden, dus praten ze die naar de mond.
Ja, je merkt het zelfs bij Partij voor de Dieren. Hè? Want Caroline van der Plas die valt altijd stevast aan Esther Ouwehand zo aan van, ja, maar jullie willen eigenlijk gewoon dat iedereen stopt met vlees eten en iedereen vegan wordt.
Ja.
En daar gaat ze in de debatten altijd een beetje omheen. Ze durft niet te zeggen, ja, inderdaad, daar gaan we naartoe bouwen. Omdat ze weet, van, is het debat in Nederland op de een of andere manier nog niet klaar voor? Of dan duw ik mensen weg.
Maar wat als het debat er wel klaar voor is? Dat we wel klaar zijn om te zeggen, ja, je moet stoppen met dieren eten. En dat moet je gewoon doen. En misschien moeten we alvast beginnen met niet vlees eten te noemen, maar bij de naam. Weet je, je eet dieren.
Ja.
Dat is, misschien maakt dat een beetje makkelijker voor mensen. Om te
dat maakt zeker uit.
Denken, dat misschien iets waar je mee op moet houden. Ja.
Sowieso Caroline van der Plas en de BBB, die hebben ook een grote rol vaak in jouw columns. Hè? Jij stoort je enorm aan überhaupt het bestaan van die partij en ook hoe ze aangepakt worden of eigenlijk worden neergezet of omarmd door de media.
Ja.
Vooral niet worden aangepakt.
Nee, ze worden gewoon bediend door de media. Ja.
Waar is het voor jou de grootste ergernis?
Nou, ze zijn nu alweer een beetje aan het verdwijnen. Hè? Dus nu komt weer de volgende populist op. Maar zij waren natuurlijk zeer kwaadaardig voor dieren. Dus dat ergerde me wel. Maar waar zit mijn grootste ergernis? Jezus, grootste, ik weet het niet. Maar wel dat ze behandelen als een partij die er voor boeren is. Terwijl dat helemaal niet zo is. Ze zijn er voor Big Agro. Ze komen uit een reclamebureau. En waarom vergeten ze dat elke keer aan de talkshowtafels? Dat,
het wordt bijna nooit benoemd, inderdaad. Gewoon,
nee.
Laten we even benoemen wie jullie zijn en hoe jullie zijn opgericht en waar jullie geld vandaan komt.
Zij gaan de boeren juist nekken. En, dat, ja. En er wordt gewoon gezegd dat zij er voor de boeren zijn.
Vaak wat je dan ook nog eens ziet, is dat wordt Caroline uitgenodigd. En op de achtergrond zie je maar foto's van hele vrolijke, gezellige, schattige beestdieren.
Ja.
Het is eigenlijk heel gênant.
Ja, van die lammetjes en zo, die helemaal niet in de stal voorkomen in de sector die Caroline van der Plas het
ziet. Helemaal niet. Nee. Ja, we hadden het vorige keer met Teun ook over. Hè, dat eigenlijk zijn boeren vaak niet eens het probleem, maar gewoon de hele industrie erachter. En toch hebben we als Nederlander een soort van de behoefte om te larpen alsof wij allemaal boeren zijn. Terwijl het valt heel erg mee hoeveel boeren we hebben in Nederland.
Mm-hmm.
Gewoon heel veel, gewoon heel veel veeteelt.
Ja.
Maar ja, goed. Het is heel raar. Ja.
Met z'n allen. We zijn in onze nationale larp-hobby. Ja, inderdaad. Ja, ja. We zijn een boerenland.
We zijn helemaal geen boerenland.
Ja. Hey, laten we naar de podcastjournalistiek gaan. Dat is een term die jij ook gebruikt in je columns. En denk een mooi haakje om het gesprek over journalistiek te voeren. Wat is podcastjournalistiek? Kan je ons daarin meenemen?
Hoe weet ik niet meer. Volgens mij hebben jullie die column het laatst gelezen.
Ja, jij hebt hem geschreven.
Ja, maar ik weet niet meer. Ik weet niet meer wat was podcast? Ja, het is een beetje meedoen. Het is waar we het net over hadden. Dat is een beetje meedoen met het verhaaltje dat zo'n politieke partij opdient. En eigenlijk de big picture uit het zicht verliezen. Zo'n partij zegt, ik ben er voor de boeren. Oké, dan neemt De journalist in zijn interview die insteek mee. Hetzelfde als nu met de Marcus Sauer. Weet je, die is er voor de Nederlander. Ja, hoezo is hij er voor de Nederlander? Er staat een dorp te fikken.
Waar blijft
dat uit dan? Ja. Dus dat meegaan in het verhaal dat de politieke partij wil vertellen en gewoon geen kritische noten kraken. En dat zie ik op televisie in ieder geval veel gebeuren. Ik keek vroeger veel naar talkshows en daar ik kan het niet meer opbrengen bijna. Nee.
Dat ken ik wel. Kijk jij nog talkshows?
Zeker niet. Het is meer een soort hate watch als ik het aan het kijken ben. Ja. Het enige wat ik me doe is me dood ergeren. En tegen de televisie schreeuwen van stel dan deze vraag of stel die vraag. Nou, ik had laatst wel, dus afgelopen week was Bob van Lef Lezer natuurlijk op... op wat was het, RTL Late Night?
Ja, omdat hij dus de enige was die Marcus Sauer wel kritisch bevraagd. En toen ging hij ineens zeggen van we gaan geweld tegen Palestijnen... moet je eigenlijk maximaal gebruiken.
Ja.
Totaal van de zotte. Ja. Maar daar was Bob wel heel erg bezig, toch feiten door te drukken. En dan merk je al dat iedereen aan die talkshowtafel heel erg bezig is... om maar niet te hebben over de echt relevante vragen.
Nee, we moeten Jan Klaas en Katrijn opvoeren. We moeten met die poppenkast bezig blijven. Nee, maar dat is zo. En ik ben inderdaad bij die talkshows... aan het weggaan en veel meer naar YouTube-kanalen. En een van de dingen die ik kijk is inderdaad Lef Lezer. Ja, mensen die kritische vragen stellen. Ja. Het is een verademing. Ja,
het is fascinerend. Waar komt dat dan door? Want ook zo'n talkshowtafel zit ik dan te kijken. Ik denk, nou, als je puur kijkcijfer technisch kijkt... volgens mij is nu wat daar gebeurde... de echte vragen worden op tafel gelegd. Het is spannend, je voelt het ongemak bij de andere gasten. Mm-hmm. Het is leuk om naar te kijken. Je hebt ook het gevoel, hier wordt echt gepraat over de dingen die belangrijk zijn. Dus ik kan bijna niet geloven dat het... de kijkcijfers de reden zijn dat iedereen een beetje mooi weer probeert te spelen. Dat ik bij een RTL en een SBS, maar ook bij een BNL natuurlijk... dat gewoon gerund wordt door VVD'ers, eerder denk van... ze willen het gewoon niet over die onderwerpen hebben. Of het in ieder geval daar weghouden.
Ja.
Hoe keek jij ernaar?
Nou ja, ik kan niet anders dan je gelijk geven dat het zo is. Maar ik weet niet hoe het komt. Maar als je ziet hoeveel het over migratie gaat... en hoe weinig over de verdeling van rijkdom... Ik weet niet of dat komt omdat het niet een sexy onderwerp is... maar ik vind zelf superrijk een heel sexy onderwerp. Ik zou daar veel meer van willen horen op talkshows.
Mm-hmm.
Maar dat gebeurt niet.
Ja, en als je het gewoon plat slaat... zien we natuurlijk met onze eigen kijkcijfers ook als podcast.
Ja.
Als we het hebben over dat soort onderwerpen... eigenlijk van die overkoepelende onderwerpen die iedereen in Nederland raken... zoals dus die extreemrijken, kijkt iedereen... Er is geen onderwerp waar mensen zo erg comments ook over achterlaten.
Wij worden echt, die dingen gaan echt als een malle. Dus voor alle politici ook die zitten te luisteren. Gewoon de extreme rijkdom in beeld brengen. En laten zien wie zijn die mensen. En wat voor ontzettende schurken er ook tussen zitten. Mm-hmm. Daar gewoon verhalen over vertellen. En laten zien hoe zij de rest van de samenleving naaien. Echt garantie op succes. Mm-hmm. Ik snap ook niet dat nog niet veel meer gebeurt.
Ja, terwijl als je het nieuws zou kijken, dan tenminste... als ik alleen naar de NWS zou kijken... voor de rest geen enkele bron zou hebben... dan zou ik denken dat het grootste probleem dat we in Nederland hebben... AZC's zijn. Dat we overspoeld worden door vluchtelingen. Ja. Terwijl dat allang breed bekend is dat dat natuurlijk niet zo is. Ja. Het grootste gedeelte van onze migratiestroom... is natuurlijk altijd arbeidsmigranten. Waar rechtspartijen het nooit over willen hebben ook.
Mm-hmm.
En waar gaat het op televisie over?
Migratie.
Ga naar elke talkshow. Maar niet uit welke talkshow. Ga naar een talkshow. 100% kans dat ze het over migratie hebben.
Ja. Ja. Dus wat gaan jullie daaraan doen?
Goeie vraag, Hans.
Ja, met jou praten. Ja, nee, maar dat is precies de reden waarom wij dit zijn gaan doen. Uit frustratie met, het gaat gewoon in de reguliere media... niet over de onderwerpen die ertoe doen, die belangrijk zijn.
Ja. Het kost alleen iets meer werk als je je eigen YouTube-kanalen en zo wil opzoeken... en podcasts waar je naar wil luisteren. Je moet iets meer moeite doen dan alleen dat zappen, zeg maar. Maar ik denk ook wel dat als je op een gegeven moment... om mensen aan te moedigen om bij de talkshows vandaan te gaan... en maar hun eigen kanalen te gaan opzoeken... op een gegeven moment gaat het algoritme je ook opdienen... wat je zelf interessant vindt.
Ja.
Dus het is aan het begin even hard werken... maar daarna kan je toch nog steeds met je bord op schoot... voor je laptop zitten en...
gewoon weer ouderwets boos worden over de sociale kwesties.
Ja, precies. Niet over asielmigratie, het is ook, in godsnaam. Ja.
Het is ook heel belangrijk, want het is niet alleen een onderbuikgevoel dat we hebben. Simon Kroijstra, ook gast van de show.
Een vriend van de
show. Iemand die we best, volgens mij 5 keer al over de vloer hebben gehad.
Ja.
Die heeft er ook echt onderzoek naar gedaan... in hoeverre de NOS bijvoorbeeld praat over de zorgen van mensen. Nou, hij heeft naar 400 NOS-journaals gekeken. En de grootste politieke zorgen van mensen, die zijn... voor 43% wonen, 31% klimaat en milieu... 30% migratie en 24% koopkracht.
Mm-hmm.
En van die 400 NOS-journaals ging het in slechts 20% over wonen... 26% over klimaat en milieu... maar in 7% over koopkracht. En hou je vast, in 42%, dus bijna de helft, ging het over migratie. Dus het is niet alleen onderbuikgevoel. We worden gewoon bewust, eigenlijk gewoon gevoed door onze staatsomroep... dat migratie zo'n groot probleem is in Nederland.
Ja.
Ja.
Nou, ook klimaat en milieu. Dat is ook echt nog wel groot in de leefwereld van mensen. Ook dat thema is helemaal weggeduwd eigenlijk uit het publieke debat. Gewoon geforceerd.
Ja.
En als het over klimaat en milieu gaat... gaat het natuurlijk heel vaak over de stikstofproblematiek. Wat eigenlijk meer over wat de BBB vindt van klimaat en milieu, dan dat per se gaat over de echte problemen.
Ja. Laten we naar de houding ten opzichte eigenlijk van extreem rechts gaan. Want daar heb jij ook best wel een uitgesproken mening over. Überhaupt onze opstelling als samenleving. Ik ben sowieso benieuwd, want je hebt natuurlijk een achtergrond van jouw ouders waren guerrilla-strijders. Je moeder is gevlucht, toch, naar Nederland?
Mm-hmm.
Hoe vind jij, verschilt nou de houding ten opzichte van extreem rechts en wat het fascisme in Nederland sterk van de houding die bijvoorbeeld in Zuid-Amerika en Uruguay is tegenover extreem rechts?
Hier wordt denk ik extreem rechts nog vaak in relatie tot de Tweede Wereldoorlog gezien. En dat hebben we daar dan minder. Maar hoe het er in Uruguay aan toe ging, was eigenlijk dat de rijkdom dus oneerlijk verdeeld was. En er was steeds meer armoede. En dan toen de mensen begonnen daarin tegen in protest te komen. Studenten, werkende mensen. En die protesten werden steeds harder neergeslagen. Dus dat is een beetje het draaiboek dan.
Ja.
Dus.
En leeft het daar nog sterk in het publieke bewustzijn? Gewoon de strijd tegen het fascisme of de strijd tegen de extreemrechtse dictatuur?
Ik woon nu hier, maar ik heb wel het idee. Vooral de jeugd is daar meer politiek actief. Uruguay is een vrij links land. En je hebt al op middelbare scholen hebben, tenminste voor mij begonnen daar. Toen ik daar op de middelbare school kwam. En je hebt ze nog steeds hoor, vakbonden voor studenten, voor leerlingen. Al op de middelbare school.
En echt
waar?
Wat
ja, vet. Ja, ja. En eigenlijk had elke school zo'n beetje haar eigen afdeling. Dus dan kan je zeker al beginnen. Dan zitten er nog maar 14 in per school. Maar toch, dat zijn er dan 14 per middelbare school die al actief bezig zijn met sociale kwesties. Dus ja.
Zo belangrijk voor het bewustzijn en de vorming ook.
Ja.
Je hebt natuurlijk een voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond geweest. Maar je hebt ook een scholierenvakbond, toch?
Je hebt de scholierenvakbond, het LAX. Maar dat is eigenlijk geen vakbond. Dat is gewoon een soort koepel van leerlingenraden. Dus daar gaat het nooit over sociale kwesties. Mm-hmm. Dan gaat het vaak meer over hoe lang mag de lunchpauze duren.
Oh ja, ook belangrijk overigens.
Niet om het te betuttelen hoor, maar ik kan me niet inbeelden dat ooit zou kunnen in Nederland. Ik denk dat je heel veel weerstand zou krijgen. Überhaupt al met het idee als je dat op zou gooien in de Tweede Kamer. Zullen niet ook vakbonden op middelbare scholen hebben?
Ik heb geen idee of dat, maar ik denk wel dat dat uiteindelijk misschien wel zal gebeuren. In Uruguay gingen ze op een gegeven moment het water privatiseren. Of dat wilden ze gaan doen. En dan zie je in de foto's vooraan de demonstraties echt super jonge mensen lopen.
Ja.
En ook de mensen van de scholierenvakbonden. Dus die doen dan mee aan dat soort dingen. En als het hier de kant op dat het op dreigt te gaan, dan zul je hier ook meer protesten gaan krijgen uiteindelijk.
Welke kant dreigt het op te gaan, volgens jou? Wat zie jij qua trend? Of,
Nou, niet ik, want ik heb helemaal geen verstand van dat soort dingen. Maar ik luister naar mensen die er verstand van hebben.
Ja, waar maak jij je zorgen over?
De verdeling van rijkdom. En dat de superrijken zo ontzettend rijk aan het worden zijn. En dat het een sneeuwbaleffect heeft. Dat ze alleen maar rijker worden en veel meer geld uit de maatschappij aan het rondtrekken zijn. Dus ja, het woningtekort, de zorg die omlaag gaat, het onderwijs dat slecht gaat worden. Ja, dat gaat over een paar jaar. Dat gaat gewoon tot protesten leiden. Dat kan niet anders.
Ja, dat is gewoon een veenbrand die al steeds heviger gaat woeden.
Ja, ja. Ik luister graag naar Gary Stevenson. Ik weet niet of jullie hem kennen.
Zeker, ja. Zeker. Ja.
Nou ja, ja.
Ja, dat is een Britse econoom. Of eigenlijk een voormalig Citibank trader. Die eigenlijk nu aankaart van, ja jongens, de mensen met wie ik vroeger werkte, die worden zo snel rijk.
Ja.
Die zuigen de hele economie leeg als we zo op deze manier doorgaan.
Ja, ja.
Wat ook interessant is aan hem, hij heeft nu zoveel volgers dat hij ook bij de vorige verkiezingen, dus de gemeenteraadsverkiezingen zijn net geweest in het Verenigd Koninkrijk, hij had een ultimatum gesteld aan Labour.
Ja.
Als jullie nu niet heel snel met een voorstel voor een vermogensbelasting komen, dan ga ik iedereen oproepen om op de Greens te stemmen.
Ja.
Dat heeft hij dus ook gedaan.
Ja.
Dat is echt een hele grote driver achter stemmen op de Greens in het Verenigd Koninkrijk.
Ja.
Waanzinnig interessant, ja. Hey, maar het verzet tegen het fascisme, want jij bent dus wel helemaal gefascineerd door guerrilla-tactieken en dat soort zaken. En ik las zelfs in een column dat je zei, misschien kan het geen kwaad om wat guerrilla-tactieken door te gaan nemen voor het niet ondenkbare geval dat ook in Nederland het ondergrondse verzet nodig is.
Ja.
Daar werden wij heel erg door getrokken, toch?
Ja, absoluut.
Nou, er bestaan handboeken, je kunt ze raadplegen. Ja, ja.
Misschien een idee voor nog een nieuw roman.
Nee, ja. Ik, ja.
Je werkt nu aan de follow-up, toch, van de instructies?
Ik kon geen afscheid nemen van de personages. Ik vond ze allemaal veel te leuk. En als je me inlevert, dan mag je er niet meer mee doorgaan. Dus ja. Ik werk nu aan een deel 2.
En gaan we daar dan die guerrilla-tactieken in terugzien ook?
Ja, ja.
Mooi.
Ja, want dat moet. Tenminste, dat moet, ja. Dus.
Superleuk. Laatste vraag, denk ik, of niet?
Ja, ik denk dat we al een goed bruggetje kunnen maken van guerrilla-tactieken naar eigenlijk de vraag die we altijd stellen aan het einde van onze podcast. Namelijk, wat kunnen wij en onze luisteraars zelf doen om de revolt te starten?
Ja, welke guerrilla-tactieken kunnen we zelf alvast gaan voorbereiden?
Gewoon vegan worden.
Punt.
Vegan worden, zoek het. Vraag aan Google, waarom vegan? Waarom? Weten waarom is veel belangrijker dan hoe. Want dat hoe, daar kom je wel achter. Maar vraag AI waarom vegan en dan komt het met redenen. En je weet het zelf ook waarom. En het hoe is super makkelijk. Dat is gewoon een paar andere producten uitzoeken. Maar word in godsnaam vegan. Ja.
Ja, helder, helder boodschap.
Super duidelijk. Ja, nee, zeker. Ja, en mocht je dus inderdaad nog naar extra motivatie zoeken, ga vooral het boek De Instructies lezen. Want dat was voor mij ook echt weer dat ik dacht, oh fuck, ik moet hier wel echt mee. Ja. Ik moet hier echt iets in gaan doen. Want het is inderdaad, je weet het al langer, maar wat je zei van de persoonlijke ervaring met dierenleed, je hebt het, ik vind het heel knap gedaan dat het niet een brok dierenleed door je strot wordt gedeeld, dat je denkt, oef, wat een heftige roman.
Nee.
Het is een hele grappige roman, maar er zitten momenten tussen dat je echt een stomp in je maag krijgt van hoe intens het eigenlijk is, onze huidige manier van.
Ik wil nog iets toevoegen.
Ja, zeker.
Mensen, als je niet vegan wordt, kun je dan alsjeblieft uitleggen waarom niet?
Oh, dat vind ik een interessant om te doen.
Hoeft niet per se aan mij, maar leg aan je omgeving uit of aan jullie. Waarom word jij niet vegan? Ja.
Want jij kunt je ook doodergeren aan milieuactivisten die niet vegan zijn, toch?
Ja. Ja, dan denk je, wat ben je nou voor milieu? Dan ben je geen milieuactivist.
Dan ben je
aan het larpen als milieuactivist.
Nou, dat lijkt me een mooi punt om de podcast mee te eindigen.
Zeker.
Volgende week zijn we weer met een aflevering van de Kletsende Klasse. Daar bespreken we Noortje, Janneke, ik en Hans reacties en ingestuurde takes van jullie, onze luisteraars. En hopelijk dus ook jullie uitleg waarom jullie niet vegan zijn. Dan sturen we die door naar Carolina.
Ja.
Wil je reageren op deze aflevering of een vraag of stelling insturen? Dat kan via Instagram, YouTube, TikTok en Blue Sky. En via petjeaf.com/delinkserevolte. Steun ons. Carolina, ontzettend bedankt dat je wou aanschrijven vandaag. Het was een heel leuk, boeiend gesprek.
Ja, zeker. En ik zit te denken, ik heb hier natuurlijk mijn exemplaar van de instructies liggen. Ik heb hem al uitgelezen. Misschien is het leuk voor iedereen die iets instuurt. Dan verloten we gewoon dit exemplaar en dan stuur ik hem met de post naar je op.
Je kunt gewoon wat winnen.
Ja.
Mooi.
Misschien wil Carolina hem dan wel signeren.
Dat wil ze wel.
Ja, leuk. Kijk. Dus laat van je horen, beste mensen. Ja,
gaat goed komen.
Ja.
Nou, tot slot wil ik graag nog de redactie bedanken. Dat zijn Luc Rij voor productiesupport, Rob Peters voor audiobewerking en Frank Arling, Leonor van der Heijden, Sybren van Hoeven en Ali
Hashem
voor onze socials. Tot volgende week.
Yes, doei doei. All you bad folks, you must go.